Hallo, ik ben relatietherapeut en schrijfster Mirella Brok. En je luistert naar een audiofragment van mijn artikel op overpsychologie.nl. Dit artikel heet Je krijgt maar één lichaam. Met flair omgaan met onzekerheid over je gezondheid. Een vriend zegt wel eens dat ik maar hoef te niezen en dat ik dan weer bang ben. Nou, dat vind ik wel wat overdreven. Ik ben geen hypochonder of zoiets. Maar als ik heel moe ben, dan heb ik wel automatisch gedachten zo van, oh, gaan we weer. Mijn psycholoog zegt dat het komt door wat ik allemaal meemaakte met ziek zijn en zo. Dat het ook allemaal wel veel was. Die vindt het nogal wiedes dat ik onzeker ben over mijn gezondheid. Ja, je krijgt maar één lichaam en dan moet je het mee doen. Ook als dat lichaam toevallig kapot was bij levering, zoals bij sommigen. Of verouderd, zoals uiteindelijk bij iedereen. Misschien wordt jouw lijf ziek of raakt het gewond. Wellicht huist er in jou een brein dat volgens de psychiaters ziek is. Bij gezondheid is er soms sprake van willekeur en onzekerheid. Vooral als je op dit moment niets aan je gezondheid lijkt te kunnen doen. Hoe kun je er dan toch iets mee doen? Hoe kun je omgaan met de onzekerheid van je gezondheid, van je lijf en leden? Neem het bittere met een schepje suiker. En het moet hellen in onderstaande fragmenten. Zij is bang om ooit weer net zo ziek te worden als vroeger. Die zorg is vaak op de achtergrond aanwezig. Maar soms neemt de zorg toe tot een paniek. En dan blijft ze malen over haar gezondheid. Nou, Helle heeft een aantal tips geleerd die haar verder hielpen. En verderop ontmoet je ook Theo. Hij is chronisch ziek en wordt niet meer beter. Dat zette zijn leven totaal op zijn kop. Op sommige dagen nog steeds. Dan voelt hij zich mentaal ook niet helemaal oké. Toch gaat hij ook door met zijn leven. Drie tips helpen hem daarbij. Maar eerst dus Helle. Van haar psycholoog leerde Helle om zichzelf gestructureerde piekermomenten toe te staan. Om op andere momenten het piekeren resoluut af te wijzen. Dat gaat ongeveer zo. Mijn psych raadde me aan om 's avonds voor het slapen gewoon een half uurtje te schrijven over wat me bezighoudt. Nou, dat werkte dus helemaal niet voor mij. Daarom heb ik mijn piekermoment verschoven naar de ochtend. Ik haat opstaan. 'S Ochtends zie ik het meest tegen de dag op. En daarom begin ik nu verplicht met piekeren in bed. Daarvoor blijf ik wat langer in bed liggen. En het ontbijt werk ik dan het formulier uit. En daarna draai ik de knop om. Die knop omdraaien neem je het beste niet letterlijk. Helle's brein is geen YouTube met filmpjes die je op de pauze of op de rode X uit kunt zetten. Helle's piekerende gedachten over haar lijf kwamen spontaan de hele dag natuurlijk toch weer voor. Dat was ze gewend. En ze voerde hierover gesprekken met haar psycholoog. En daarnaast oefende ze met luister niet altijd naar je gevoel en compassie in je leven. Twee mooie boeken die haar ondersteunden. Langzaamaan leerde Helle de vaardigheden om haar gedachten om te buigen en los te laten. Als ik nu weer denk dat mijn gezondheid af gaat glijden, dan is het wel lastig om die gedachten om te denken, maar het lukt wel beter dan eerst. En dat zie ik als winst. En daarvoor moet ik mezelf dan een compliment geven. Of nee, dat mag ik. En het is ook wel oké, hoor. De tips dus van Helle zijn 1. Geef jezelf een piekermoment. 2. Complimenteer jezelf voor hoe je werkt aan je gezondheid. 3. Leef gezond met een feestje. Want op de momenten dat Helle zich minder zorgen maakt, probeert ze wat meer te genieten van het leven. Als je zo ziek bent geweest als ik, dan leer je dat gezondheid niet vanzelfsprekend is. Deze ervaring geeft stof tot piekeren en maakt Helle onzeker. Maar er zitten ook positieve keerzijden aan haar ervaring. Doordat gezondheid geen vanzelfsprekendheid is, waardeert Helle gezonde momenten des te meer. Althans, ja, daar probeer ik dus bij stil te staan. Zo van, nou, goed dat dit nog kan. Of, Nou, dat nemen ze me niet meer af. Op die manier probeert Helle het gewone leven te vieren als een feestje. Ja, ik probeer dan dat als een geluksmomentje of een feestje te zien. Weet je wel? Iemand die dat zeker begrijpt is Theo. Hij focust zich op goede en minder goede dagen, vooral op wat hij wel kan, doet, heeft. En dat schrijft hij op in een dankbaarheidsdagboek. Al ontstond dat dagboek niet meteen. Wanneer je glas met gezondheid half leeg is, dan kijk je natuurlijk naar die lege kant. Leegte trekt aan je, zoals een afgrond aan je trekt, bovenop een uitkijkpunt. Het is een hele uitdaging om dan te zien welke gezondheid er vandaag wel is. Ik vind het heel eenzaam om ziek te zijn. De eerste 2 jaar omdat mijn leven op zijn kop stond van het nieuws. Ik kon het niet verwerken. Ik zat echt in een rouw. En nu vind ik het eenzaam omdat niemand echt mijn kruisje kan dragen. Ik moet dat zelf doen. Daar wil ik heel bewust mee bezig zijn. En dat bewustzijn is mijn kracht. Als het bewustzijn Theo's kracht is, dan is zijn dankbaarheidsdagboek een wapen. Ondertussen heeft hij er 2 volgeschreven en zijn 3e boek is ongeveer op de helft. Ik schrijf iedere dag iets waar ik dankbaar voor ben. Op moeilijke dagen blader ik erdoor. En dan verbaas ik me soms over wat ik teruglees. Ik kan dan die dankbaarheid van toen niet meer voelen, maar wel herinneren. En dat is mij ook wat waard. Het dankbaarheidsdagboek is een wapen en geeft steun. Andere steunpunten vond Theo in filosofie en theologie. Nou, dat was altijd al een hobby van hem en sinds hij ziek is breidde de hobby zich uit. Hij spendeerde er meer tijd aan omdat hem dit goed doet. Een ander steunpunt voor mij is de patiëntenvereniging. Niet alleen om de herkenning die ik daar vind, maar ook doordat ik zo op de hoogte blijf van onderzoek. En dat bespreek ik vaak ook met mijn huisarts. Zij is daarin echt geïnteresseerd. Hij sluit zijn ogen even, knikt zacht en zijn mondhoeken krullen heel lichtjes omhoog. Die betrokkenheid van zijn huisarts doet Theo zichtbaar goed. Dankbaar zijn voor gezondheid is dus zijn eerste tip. Zijn tweede is zoek steunpunten. En als laatste en derde blijf jezelf en ontwikkel je verder. Theo werd ziek toen hij volwassen was. Dat is een geluk, want ik wist al wie ik ben. Ik kende mezelf al goed en ik wist hoe ik goed voor mezelf moest zorgen. Theo leest ook wel eens over ervaringen van jongere mensen via de correspondentie van de patiëntenvereniging. Het lijkt wel alsof jonge mensen die nog geen identiteit hadden voor hun ziekte zichzelf gaan identificeren met hun ziekte. Dat moeten ze niet doen. Je moet dat niet verwarren. Jij bent jij. Niet je ziekte of je handicap. Wat nu een geluk is voor Theo, was dat in het begin nog niet. Ik was wel eens eigenwijs naar behandelaren, vooral als ze mij tips gaven om mijn ziekte te leren accepteren, want toen dacht ik dat ze me niet begrepen. Ik was in de rouw om het verlies van mijn leven. Maar ondertussen bekijkt Theo dat ook wel anders. Dan zeg ik, nou dat werkt zo niet voor mij, of u snapt mij niet. Maar dat doe ik nu niet meer. Theo kent zichzelf en hij groeit autonoom. Voor het schrijven van dit artikel heb ik gebruik gemaakt van gesprekken met vrienden, cliënten en voorbijgangers die chronisch ziek zijn of bang weer ziek te worden. Ik heb geluisterd naar wat zij vertelden over hun worsteling met een ziek lijf. Hun ervaringen bundelde ik in de personages Helle en Theo. En daarnaast maakte ik gebruik van de 2 boeken die ik eerder al noemde, Compassie in je leven en luister niet altijd naar je gevoel.